en toen zag ik eigenlijk dat mijn volledige arm eraf was. Oh mijn god, ik ga dood. Is dit een grap? Wat gebeurt er? Maar toen kwam een andere ambulance ons tegemoet rijden met inderdaad een plastic zak met twee armen erin. Ja, het eerste wat ik zei tegen de artsen is, jullie moeten mijn arm aanmaken. Ik ben yoga-lerares. Jullie moeten iets voor me doen. Denken van, oké, iemand is eng en een heks. Dus laten we ze maar extra eng maken en ze handen geven die er anders uitzien.
Hoi, ik ben Iris Enthoven en goed dat je luistert naar de podcast Held een Eigen Verhaal. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal, groot of klein. En elk verhaal over een held begint met een tegenslag. Maar wat is het omslagpunt en hoe zet je zoiets om in iets positiefs?
Deze week neem ik een podcast op met Lichelle. Door een ernstig busongeluk in India verloor ze haar linkerarm. Dagenlang balanceerde ze op het randje van de dood, maar is ze sterker dan ooit. En is ze binnen een jaar weer teruggegaan naar India om les te geven en te volgen. Ik vind het mega inspirerend en ik ben heel blij dat je er bent. Hoe gaat het met je?
Gaat heel goed, dankjewel.
Ja, leuk dat je er bent.
Ja.
Hoe lang is India nu geleden?
Even kijken, in september was het 4 jaar geleden dat ik mijn busongeluk had.
Ja. Ja, want jij vertrok naar India om te studeren en om Hindi te leren.
Ja, ik heb Indiase studies gedaan. En ja, ik was eigenlijk in India om Hindi te leren, Urdu te leren en om heel veel aan yoga te doen.
Wat vet wel.
Ja, ja, dat was heel leuk.
Was je ook al helemaal aan het einde van je studie?
Nee, ik zat eigenlijk midden in mijn bachelor en ik was eigenlijk pas 2 maanden echt op de universiteit. En daarvoor had ik nog 2 maanden yoga cursus, dus yoga teacher training gedaan. En ik was toen gewoon rustig aan het studeren op de universiteit in Hyderabad.
Ja, wat vet wel. Ja. Dus je vertrok daar inderdaad voor yoga en om lessen te volgen.
Ja.
Maar wat eigenlijk natuurlijk een fantastische tijd moest worden, werd ook een vreselijke gebeurtenis die jouw leven heeft veranderd. Kan je ons meenemen naar deze dag, naar de aanloop van deze dag?
Ja, zeker. Ja, ik was er dus aan het studeren en op een gegeven moment was er een soort van festivaltijd, waarin ik en 3 vriendinnetjes van mij die ik daar heb ontmoet op vakantie zouden gaan. Dus we zouden een weekendje weggaan naar Goa. Dat is van 12 uur met de bus vanuit Hyderabad. Wij deden heel vaak tripjes. En deze keer hadden we ook specifiek bedacht dat we even een keer met een luxe bus zouden gaan. Dus een mooie toeristenbus waarin we lekker konden slapen met een bedje. En zo zijn we toen in de bus vertrokken eigenlijk. En die meiden met wie ik was, die kende ik dus ook pas 2 maanden, waren Noors en Deens meisjes.
Ja.
En ja, wij waren lekker onderweg. En ik ben ook gewoon in die bus gestapt, in slaap gevallen, want ze vertrokken in de avond.
Maar je zegt een luxe bus. Is het hoe is het normaal in India dan het vervoer?
Ja, je hebt natuurlijk echt een soort van normaal busvervoer, wat de meeste mensen gebruiken, waar iedereen gewoon zit en wat dat heel vol is. Maar wij gingen nu echt met een mooie luxe toeristenbus.
Ja.
Waarin je echt bedjes hebt en zelfs een lakentje. Waar je gewoon net even wat relaxter kan slapen. Dus ja, wij stapten die bus in. En wat me nog heel erg goed bijstaat is dat wij naar binnen stapten en dat op een gegeven moment 2 meisjes, 2 meiden eerst zeiden van, oh, zullen wij deze stoel nemen? En ik zei, ja, is goed, ik stap wel achterin. En toen ben ik achter met een ander meisje gaan zitten. En ja, uiteindelijk heeft dat een soort wel die keuze waar ik ben gaan zitten heel erg mijn leven bepaald. Maar op dat moment is het natuurlijk, ja, ik stap wel even achterin.
Ja.
En toen ben ik daar gaan slapen en werd ik eigenlijk wakker omdat de bus op een gegeven moment een heel raar geluid maakte. Dus ik hoorde echt een superharde piep. En ik lag in een zo'n travel mummy, weet je, een soort van lakenzak waar ik zo in lag. Naast, ja. Naast Line, een van die, een Deens meisje.
Ja.
En wij lagen daar gewoon te slapen en ik hoorde die piep. En ik werd daar wakker van. En toen keek ik om me heen. En terwijl ik soort half wakker werd, begon die hele bus te shaken. En toen opeens had ik door dat de bus gewoon over de kop sloeg eigenlijk. Het is heel raar, want alles gebeurde in een soort slow motion. Als er zo'n ongeluk, ik weet niet waarom, maar op een of andere manier valt alles heel langzaam en zie je alles als een soort slow motion filmpje voor je uit bewegen.
Ja.
En dat had ik dus ook. Dus op een gegeven moment kwamen we tot stilstand. Toen lag de bus op zijn zij. En toen zei ik tegen Line, het meisje naast, van ben je oké? Okay? En zei van, ja, ik ben oké. Okay. Jij? Ik zei, ja, ik ben ook oké. Okay. Dus toen probeerde ik mezelf omhoog te duwen. En terwijl ik dat deed, dacht ik, een beetje met beide handen zo naar achter duwen. En toen dacht ik, ik kom niet omhoog. En toen dacht ik, wat is er? En natuurlijk overal chaos en mensen gillen en baby's huilen. En ik druk mezelf zo omhoog. En Line, die zat rechts van mij. Dus ik keek eigenlijk heel naar rechts om te checken of het met haar oké was. En toen keek ik naar links. Ja, en toen zag ik eigenlijk dat mijn volledige arm eraf was. Dat het super erg bloedde. Dat gewoon, nou ja, echt een soort horror show.
Ja, echt een horror scène. Maar je voelde geen pijn.
Nee, ik voelde helemaal geen pijn. Dat is dus super bizar. Pas toen ik het echt zag, dacht ik van holy shit, wat is dit en wat is er gebeurd?
Ja.
En dat was al een soort, toen was het dus al een soort 2-3 minuten gebeurd. Maar ik heb gewoon helemaal niks doorgehad. Dus dat is heel bizar.
Wat gaat er dan in je om? Is het dan vooral angst? Of?
Ja, toen schrok ik heel erg. Toen was ik echt aan het flippen. En toen dacht ik alleen maar, ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood. Ook omdat het bloed er echt uitspoot. Het was zo vies gezicht. En ja, je denkt gewoon van, dit is een, weet je, oh mijn god, ik ga dood. Is dit een grap? Wat gebeurt er?
Wanneer word je wakker? Dus een soort van horror, ja, inderdaad.
Ja, precies. Ja, dus dat gebeurde. Maar bij mij ging wel heel snel die knop om van, ik moet nu die bus uit. Want ik voelde gewoon me super onveilig. En toen had ik ook nog wel een soort de kracht om zelf uit die bus te kruipen, zeg maar. Dus volgens mij was het voorruit van de bus, die was kapot. Dus iedereen is door die voorruit naar buiten gekropen.
Want de bus lag nog op zijn kant.
Op zijn zij lag de bus.
Ja.
Ja, dus ik ben eigenlijk soort half zelf, half met hulp van dat vriendinnetje, ben ik naar buiten gekropen. En toen was natuurlijk één chaos, overal huilende mensen. En toen ben ik maar een soort op mijn rechterzij gaan liggen, zodat het bloed maar een beetje binnen bleef. Want ja, wat doe je?
Ja, het bloeden is natuurlijk belangrijk om te stoppen.
Ja, dus je gaat maar een beetje iets bedenken om dan het bloeden te stoppen of zo. En die andere twee meisjes die voor in de bus waren gestapt, nou, die zagen mij toen pas en die waren helemaal oké. En die waren gewoon zo in shock dat ik zo die bus uitkwam. En ik weet nog wel dat op het moment dat ik daar ben gaan liggen, toen zag ik dat een vrouw ook die bus uit werd getild. En die vrouw had precies hetzelfde als ik. Dus ook haar arm die eraf was. En dat was zo bizar. Want toen opeens dacht ik, oh mijn god, ik heb dat ook. Ik zie er ook zo uit.
Ja.
Er is echt iets mis. En dat was voor mij opeens een soort realisatie dat ik pas echt bedacht hoe erg het was. Ja. Omdat ik die vrouw dus zo zag liggen. En toen heb ik eigenlijk best wel lang moeten, niet heel lang moeten wachten tot de ambulance kwam. Die kwam er eigenlijk best wel snel aan.
Wat wel grappig is, want misschien denk je in India met, ik weet niet hoe het daar geregeld is, maar een ander land weet je natuurlijk nooit.
Nee, precies. En ik weet nog dat ik heel erg aan het roepen was van, iemand moet de ambassade bellen en iemand moet, ik moet in een helikopter, ik moet weg. Maar het was natuurlijk zoveel chaos dat iedereen was gewoon, er gebeurde gewoon van alles. Maar er kwam op zich best wel snel een ambulance. Die heeft toen mij en die vrouw meegenomen. En die mevrouw die had een man en een kindje.
Ja.
Die gingen mee in de ambulance. En Liene, dus het meisje wat naast mij zat in die bus, die ging ook mee. En een ambulance heeft natuurlijk maar plek voor één persoon. Dus toen, op een of andere manier, was ik heel erg met die vrouw bezig. En zei ik, nee, ga jij maar op het bed liggen. Ik ga wel op de grond.
Terwijl jij zelf natuurlijk in dezelfde situatie zat, heel lief.
Ja, maar het was, je gaat een soort, tenminste, ik denk dat ik me heel erg op haar ging focussen, zodat ik niet met mezelf bezig hoefde te zijn. En niet heel de tijd hoefde te gaan nadenken hoe erg ik eigenlijk eraan toe was. Dus ik was heel erg met haar in de weer. En toen gingen we dus rijden.
Maar jij zat dus?
Nou, ik lag op een soort kartonnen doosje, zeg maar. Ja, op de grond echt eigenlijk. En er was er een bankje waar dan die man zat van die vrouw en dan dat vriendinnetje van mij en dat kindje. Dus het was echt een soort...
Was het fijn dat het vriendinnetje meeging?
Ja, het was eigenlijk wel heel fijn. Op dat moment was zij juist heel erg van hop en we gaan nu in die ambulance en hup, hup, hup. Zij kon heel goed nadenken. Dus zij was op dat moment echt super belangrijk voor mij. En die andere twee meisjes die waren zo in shock dat ze gewoon niks meer konden. Het moment dat ik in die ambulance stapte, begon ik pas de pijn te voelen. Dus eerst was ik nog heel erg heel verbaasd en wist ik gewoon niet wat me gebeurde. Maar toen ik echt in die ambulance zat of lag, toen begon ik echt de pijn te voelen. En dat was echt het moment dat het heel zwaar werd. Ook voornamelijk omdat we uiteindelijk 3,5 uur hebben rondgereden op zoek naar een ziekenhuis.
Ja, maar misschien een beetje een cru vraag. Maar wat neem je dan je arm mee?
Ja, dat was ook een heel bijzonder iets. Wij zijn eigenlijk gewoon weggereden naar een ziekenhuis. Want er was blijkbaar een soort kliniekje in de buurt. En toen kwamen we daar aan. En toen zeiden ze tegen die ambulancebroeders van, joh, wat doe je hier? We kunnen deze mensen hier niet helpen. We hebben geen chirurgische afdeling. En toen reed de ambulance weer terug. En toen kwam een andere ambulance ons tegemoet rijden met inderdaad een plastic zak met twee armen erin. En die ambulancebroeder die dus die armen even kwam afdroppen, zeg maar. Ja. Die was ook zo slim om die armen op mijn schoot te leggen. In een plastic zak. Dus ik was echt, ik flipte zo erg. En ik heb die man echt uitgescholden.
Hoe kan je dat nou doen?
Ja, ja. Dat was heel fijn dat ik toen Hindi kon. Al. Ja. Want ik kon hem even goed uit.
Ja. Je paar goede scheldwoorden.
Ja, zeker. Nee, dus dat was... toen dacht ik echt van deze vent is helemaal gek.
Die snapt er helemaal niks van.
En toen, nou ja, op een gegeven moment toen inderdaad zijn die armen wel gewoon meegegaan, de ambulance waar ik was. Maar ik heb het gelukkig verder daarna niet meer gezien.
Nee, want het is natuurlijk wel belangrijk dat het meegaat. Want wellicht, je weet niet wat ze doen.
Nee, ze zeiden dat het misschien nog aangemaakt kon worden of zo.
Ja.
Dus oké, prima. Maar toen heb ik daarna echt nog 3 uur, dus inderdaad 3,5 uur in die ambulance gelegen. Want we moesten heel ver rijden naar zeg maar het andere ziekenhuis waar we dan wel terecht konden.
Ja.
En ik moet zeggen dat ik... Het laatste half uur van die reis dacht ik echt van... het gaat nu echt niet goed. En ik moet nu echt naar een ziekenhuis. Want ik ga het gewoon niet redden. En ik voelde... Ik had zoveel pijn dat mijn lichaam heel erg tegen mijzelf zei van... joh, ga gewoon slapen, dan komt het goed.
Ja.
En op een gegeven moment zakte ik ook gewoon weg. En ja, liet ik het ook toe, weet je. Ik zei echt tegen mezelf... joh, weet je, je bent in India, je bent in het land wat je... Je doet iets wat je superleuk vindt, je lievelingsland, dit is wat je wil. Dus als dit dan het moment is dat je gaat, dan is dat het moment.
Bizar.
Ja, en ik vind dat als ik erop terugkijk ook nog steeds heel raar. Want ja, waarom dacht ik niet van fuck it, weet je. Je gaat er nu gewoon voor en je blijft gewoon wakker. Maar dat gevoel, ik was ook op dat moment niet meer bang voor de dood. Ik dacht, als ik gewoon ga slapen, dan is het gewoon allemaal prima. Zeker de eerste paar dagen was ik natuurlijk helemaal alleen. Dus uiteindelijk zijn mijn ouders wel naar me toegekomen. En mijn toenmalige vriend, die woonde toen in Kathmandu, die is toen ook naar mij toegekomen. Maar de eerste dag was ik eigenlijk alleen.
Ja.
En ik had daar gewoon verpleegsters. Echt van die hele lieve vrouwen.
Oh, ja.
Die zeiden echt alleen maar, oh, je bent zo mooi en het komt allemaal goed. En maak je allemaal maar geen zorgen. En gewoon heel, weet je, die echt mijn haar gingen wassen. Want het zat natuurlijk allemaal bloed en takken zat erin. En die gingen me dan helpen. En ja, het was gewoon super bijzonder.
Ja.
Dus dat, ik had eigenlijk best wel veel, toen ik daar eenmaal was, had ik er wel veel vertrouwen
in. Ja, maar wat goed, dat vind ik ook alweer juist heel mooi.
Ja.
En hoe was het moment dat je daar aankwam?
Het eerste wat ik zei tegen de artsen is, jullie moeten mijn arm aanmaken. Ik ben yoga lerares, jullie moeten iets voor me doen. En toen was ik eigenlijk nog te zwak om überhaupt geopereerd te worden. Want ze moesten gewoon gaan kijken van naar de wond. En nou ja, het was niet eens een wond, het was echt gewoon een horrorshow. Ze moesten dus gaan kijken hoe het eruit zag en het schoonmaken. Maar ik was gewoon te zwak. Dus ik heb eerst nog echt 7 zakken bloed gehad... voordat ik überhaupt een beetje weer stabiel was.
Ja.
En ik denk dat ik na 7 of 8 uur of zo pas geopereerd werd. En toen werd ook duidelijk dat mijn arm niet meer te redden was. Want ze konden niet eens, ook bij die andere mevrouw... ze konden niet eens zien welke arm van wie was. Omdat er was gewoon niks meer van over.
Nee, omdat die was dan gewoon echt afgestorven.
Ja,
qua...
ja en ook gewoon... blijkbaar waren mijn vingers er ook af. En mijn huid was er af. Oh, en ja. Het was gewoon één... Ja, het was gewoon niet meer. Dus dat was wel... Ik weet dat ik dat moment echt heel erg vond. Dat ik... Dan voel je best wel alleen, hoor. Dat je in een ziekenhuis ligt in een vreemd land. En dan een arts tegen je zegt van... joh, het gaat gewoon niet meer. Het wordt het niet meer. Je arm is gewoon weg.
Nee, welke gedachten gaan er dan in je hoofd om?
Nou, op dat moment was het wel allemaal heel donker en heel erg van... Je denkt gewoon, is dit een grap? Zit ik in een droom? Je denkt echt van, wat is dit? En kan ik nog wel leven zonder arm?
Ja.
Je bedenkt de ergste dingen. Ja, echt dat moment dat ik dat hoorde, toen was het echt... dat was wel echt heel zwaar. Maar ik was heel blij dat mijn toenmalige vriend er best wel snel was. Want ik had gewoon even iemand nodig die er positief in stond. En hij heeft me wel toen dat setje gegeven en gezegd... joh, het is een arm, boeien.
Ja,
er zijn zoveel dingen die je nog wel kan. En toen, dat was eigenlijk best wel snel. Ik denk na 2 dagen of zo dat ik zelf echt die knop heb omgezet. En dacht, ja, het is ook gewoon, weet je, fuck it, het is maar een arm. Ik ben nog wel gewoon wie ik ben. En zeker omdat ik op een gegeven moment zo verzwakt was. En nou ja, dat ik echt dacht, ik ga bijna dood. vanuit daar was het alleen maar een soort one way up.
Ja, alles kon alleen maar meevallen.
Ja, en ik merkte dat, weet je, eerst hoop je dat je arm nog daaraan kan. Dan denk je, oké, nou, dan hoop ik dat mijn arm nog lang genoeg is dat ik een prothese kan. Nou, dat was eigenlijk ook niet het geval. Dan denk je, ik hoop dat er dan het litteken dan nog een soort mooi is. Nou ja, dat, I don't know, volgens mij ziet het er best wel een beetje oké uit. Maar ja, de bar die wordt steeds lager. En je denkt, ja, weet je, in die end maakt het ook niet uit. Want ik leef nog, dus prima. Ja. Het is allemaal goed.
Maar dat het moment dat hij dat zei, was voor jou echt een omslagpunt.
Ja, dat was wel echt voor mij heel belangrijk. Ja.
Ik vind het wel knap hoor, dat je dan dat 2 dagen al kan omzetten.
Ja, en toen moest ik, weet je, ja, je moet ook gewoon verder. En in het begin ben je best wel bang. Want bijvoorbeeld de eerste keer dat ik weer ging staan, dat was doodeng. Want je voelt opeens een soort evenwichtsverschil. Naar rechts was ik veel zwaarder dan naar links. En dan word je heel de tijd super erg geconfronteerd met dat je dus maar 1 arm hebt. En ook dat ik dan, weet je, de eerste keer in de spiegel kijk. En de eerste keer dat het verband eraf ging, heb ik ook echt, nou, echt zoveel gejankt. Ja, logisch. Maar dat was wel echt, dat waren wel echt van die punten. Dat was echt niet leuk, maar je kan alles relativeren. En zelfs dat soort momenten kon ik relativeren door tegen mezelf te zeggen, joh, je leeft nog. En je kan nog wel gewoon heel veel dingen doen. En dat ben ik ook wel, die gedachte. Ik weet nog dat toen ik, want ik ben op een gegeven moment naar Nederland gerepatrieerd. Mijn ouders zijn me dus naar India gevlogen. En die zijn toen met mij mee teruggevlogen met een arts terug naar India. Toen heb ik nog 2 weken in Nederland in het ziekenhuis gelegen. En toen ben ik even bij mijn ouders gaan wonen om te revalideren. En het eerste wat ik deed toen ik bij mijn ouders aankwam, was weer mijn backpack opdoen om te checken of ik dat nog paste.
Ja.
En dat zat allemaal goed. Dus ik was al super blij dat ik gewoon nog een backpack op kon. Want dat betekende voor mij dat ik in ieder geval weer lekker op reis kon. En weer lekker hikes kon maken met mijn tentje en mijn gedoetje erin. Dus dat vond ik echt super belangrijk.
Ja, dus dat gaf ook weer heel veel moed. Van ik kan gewoon heel veel dingen wel.
Ja,
en
zeker.
Dat is denk ik ook wel heel mooi dat je meer daar naartoe keek dan misschien naar wat kan ik niet.
Ja, zeker. Sowieso. Hè. Dat is iets wat me heel erg is opgevallen in die revalidatieperiode. Wat ik gewoon wilde is gewoon normaal zijn. Dus ik wilde gewoon alles doen wat ik daarvoor al deed. En niet, ik heb bijvoorbeeld een tijdje ergotherapie gehad bij de revalidatie. Dus dan gaan ze kijken naar bepaalde hulpmiddelen die je nodig hebt en bepaalde dingen. En ja, er zijn overal wel hulpmiddelen voor, maar ja, ik wil geen hulpmiddelen. Ik wil gewoon, weet je, als ik bij een vriendin ga eten, niet een of ander gek bordje meenemen, omdat ik dan makkelijker mijn eten kan opscheppen. Nee, ik wil gewoon normaal, ik wil gewoon alles normaal doen. En ik wil ook gewoon normaal op de fiets kunnen stappen. Ik wil gewoon, je wil gewoon alles normaal doen.
En wanneer besloot je weer yoga te gaan volgen?
Ja, dat was niet super snel, moet ik zeggen. Ik weet dat ik, toen ik bij mijn ouders dan een tijdje zat, ik heb denk ik 3 maanden bij mijn ouders gezeten, dat ik mijn yoga mat, die was natuurlijk gewoon meegekomen uit India, die stond heel de tijd in dat kamertje.
Ja, en, waar je te lonken.
Ja, die stond ik heel een beetje zo naar te kijken. En dacht ik, nou oké, weet je wel, wat gaat het moment zijn? En ik ben best wel snel na mijn ongeluk, ik ben dus het gebeurde in september en in december ben ik toen met mijn beste vriendinnetje en een ander heel goed vriendinnetje van mij uit Amerika ben ik naar Sri Lanka gevlogen en zijn we weer op reis gegaan. Dat was gewoon een soort van statement van, weet je, ik wil het gewoon weer doen.
Ja, en ik kan, maar dat is dus hoeveel maanden daarna? 4?
Ja, 4, 5 maanden daarna ben ik gewoon weer op pad gegaan.
Wat bizar.
Ja, dat
was strijdlustig ook. Dat je gewoon denkt, ik ga gewoon wel mijn backpack was.
Ja, ik ga. Ja, precies. Nou, en dus de yogamat mee. En dat was ook een moment dat ik toen op het strand een keer ook met een yoga docent een beetje heb gesproken van, nou, wat zijn nou bepaalde dingen en hoe kan ik dat doen? En toen ben ik, dat was echt het moment dat ik het weer echt ben gaan oppakken en dat ik op een gegeven moment, weet je, ik heb toen gewoon yoga lesjes gevolgd in Leiden waar ik woon, dat ik echt de eerste paar lessen, dat ik dan bij die eindontspanning, die shavasana die je dan doet na je practice, alleen maar aan het huilen was. Want het was gewoon zo confronterend. Want yoga is natuurlijk echt een practice waarbij je heel erg bewust bent van je lichaam en wat je kan en wat je doet en hoe voelt het. En ja, dat was gewoon heel zwaar in het begin. Van ja, wat kan ik niet meer en wat moet ik op een andere manier gaan doen zodat ik het wel weer kan.
Ja.
In het begin was dat heel confronterend. Maar ook dat heb ik nu heel erg kunnen omzetten naar een manier van denken Omdat ik dus heel lang yoga heb gedaan, ook met twee armen, ben ik dus wel altijd heel erg bewust geweest van mijn twee armen. En ook, ik heb bijvoorbeeld in India ook dan veel meditatie-achtige retretes gedaan, waarin je ook heel erg bewust bent van je lichaam en echt zegt tegen jezelf van, joh, ik mijn lichaam is gezond, ik kan alles wat ik wil. En ik ben dus heel erg blij dat ik daar altijd heel erg bewust van ben geweest. Dus ik heb in ieder geval heel erg genoten van de 23 jaar dat ik zeg maar wel twee armen had. Misschien meer dan de gemiddelde mens, omdat ik daar al heel erg mee bezig was. Dus ik zie dat alleen maar ook weer als iets heel positiefs. Want ja,
mooi.
Ja, ik daar ben ik dat in het begin was het even lastig, maar ik heb dat wel echt kunnen omschakelen.
Ja, en misschien heeft het dan ook een helend effect gehad. Juist dat je weer yoga en juist weer heel bewust werd van je lichaam, dat het niet een haat is.
Ja, zeker. En kijk, in het begin, wat ik vooral heel moeilijk vond. Want ja, weet je, je bent jong. Ik was 23 toen het gebeurde. Je bent een jonge vrouw. En zeker bij vrouwen, je wordt toch gewoon heel erg geacht om mooi te zijn.
Ja.
En je vrouwelijkheid, om een of andere manier is dat, misschien meer dan bij mannen, heb ik het idee dat word je wel gewoon geacht er goed uit te zien en mooi te zijn. En weet je, je bent jong, je bent aan het daten, je bent weet ik het wat. En ik weet dat ik dat in het begin heel moeilijk vond. Van ja, hoe kan ik nou nog aantrekkelijk zijn en hoe kan ik nou een vrouw zijn en mijn vrouwelijkheid terugvinden als ik een arm mis. En toen ik dus meer ging nadenken, ook over mijn yoga practice, toen begon ik me heel erg te realiseren dat, weet je, mijn persoonlijkheid en wie ik ben, dat was niet iets wat in mijn arm zat of zo. Weet je wel?
Dat maakt je mooi.
Ja, ja, nee, zeker. Dat is wel iets wat, wat ik heel erg belangrijk ook vond om heel erg te realiseren. Dat je lichaamsdelen maken je niet mooi, maar gewoon de persoon die je bent en ook wat je hebt meegemaakt en ja, waar je vandaan komt. En dat vond ik wel heel fijn dat yoga mij dat heeft gebracht. Van nee, je hoeft niet een arm te hebben om een vrouw te zijn. En je hoeft niet een arm te hebben om aantrekkelijk te zijn. Het gaat om wie je bent en hoe je jezelf draagt als persoon. En hoe je. Ja. En dat is ook wel iets wat ik door yoga, waar ik veel bewuster van ben geworden.
En merk je ook dat misschien in de maatschappij dat, volgens mij zag ik jou trouwens ook laatst daar iets over posten, dat ze ook wel eens in films, als mensen bijvoorbeeld iets missen of iets anders hebben, dat dat vaak wordt afgebeeld als, oh, dit is dan de slechterik of iets.
Klopt. Inderdaad, waar ik toen vorige keer over posten was, volgens mij was de film, denk ik, Witches, die je hebt gezien.
Ja, klopt. Dat was ook volgens mij op het nieuws en zo. Daar heb ik best wel veel ophef over gekomen.
Ja, toen is Anne Hathaway, die heeft toen de hoofdheks, zeg maar, gespeeld met met haar vingers als een soort van afwijking, waar kinderen dus wel eens mee worden geboren, dat je bijvoorbeeld 3 vingers heb of zo. Ja, ik vind dan best wel problematisch. Stel, jij bent zo geboren en zeker als je jong bent en jij ziet dat de handen die jij hebt alleen maar worden afgebeeld als een heks en als iets engs en als iets negatiefs. Het zou natuurlijk veel mooier zijn als zo'n afwijking, handicap, ik weet niet hoe je zoiets noemt, als dat gewoon wordt afgebeeld in een film waarbij iemand die gewoon een normaal persoon speelt, toevallig een iets ander handje heeft dan de gemiddelde persoon, weet je wel? En niet heel erg van, oh, die persoon is een heks, dus die heeft enge handen. Want als jij dat hebt, zeker als jonge kinderen en je groeit zo op, dan krijg je denk ik een heel raar zelfbeeld.
Ja, ja, en daarnaast denk ik ook dat bij die kinderen wordt natuurlijk de hele beeldvorming gecreëerd.
Ja,
dus
zeker.
Het moment dat zij dat later hebben, dan of er gebeurt iets in hun leven, wat gewoon, die kans is gewoon aannemelijk.
Ja.
Dat ze denken misschien later van, oh, dan ben ik ook een slechterik in een film of zo.
Precies.
Of een heks of iets of zo. Dat is natuurlijk niet.
Nee, ja, ik vind dat is heel problematisch. Zeg maar, net als dat. Dat je ziet nu bijvoorbeeld in fashion, is bijvoorbeeld met catwalks of zo, dat er steeds meer variatie komt in, zeg maar, soort modellen. Maar goed, ook in bijvoorbeeld de filmwereld. Ja, waarom kan niet gewoon, zeg maar, een acteur of een actrice die heel beroemd is, in goede films speelt, een beperking hebben? Weet je wel, dat is nooit. Want beperkingen zijn toch gewoon niet genormaliseerd. En dat is juist. Ik wil juist gezien worden als persoon, niet door mijn beperking. En dat mijn beperking moet er niet aan afdoen wat ik wel of niet kan. En
Daarom.
Dat vind ik dus ook in, zeg maar, hoe in populaire media beperkingen worden afgebeeld. Gewoon niet focussen op een beperking, maar vooral focussen op wie de persoon is.
Maar hetzelfde is bijvoorbeeld in een casting. Moet je dan ook laten zien van, oh jee, ik heb mijn armen en mijn handen en zo. Terwijl wat boeit dat eigenlijk als ze jou als een rol voor iets willen?
Precies.
Dat zou helemaal geen issue moeten zijn.
Nee, eens.
Maar
zeker.
Ik denk natuurlijk sowieso als we dat iets breder trekken. In de maatschappij hebben we sowieso dat perfecte plaatje.
Mm-hmm.
En dat is ook iets wat ik met deze podcast een beetje probeer uit te dragen. Van, er zijn zoveel mensen en iedereen heeft zo zijn eigen verhaal. En groot of klein.
Ja,
maar iedereen
zeker.
Heeft zijn eigen verhaal. En als we daar steeds meer een beetje used to
ja.
Of daarmee bekend raken, dan is het dus ook helemaal niet apart of gek of nee. iets. En dan in de media vind ik sowieso dat ze daar veel diverser in mogen zijn. En ook mm-hmm. in films inderdaad. En dat niet zo afbeelden zoals ze dat in die film Witches hebben gedaan.
Ja.
Maar ik vond daar ook raar, want daar zijn ze heel veel ophef gekomen die film. Maar ze hebben het dus wel alsnog...
Ja, ze hebben het wel gewoon uitgebracht. Het is ja. volgens mij nu in de Bijbel zelfs. Ja, klopt. Ja, ik vind dat ook heel erg jammer.
Ja.
Ja, en ook heel, ja, zo onnodig, weet je wel. Er staat nergens in het boek van Rodal, geloof ik, dat heksen misvormde handen hebben. Er staat wel dat ze handschoentjes dragen omdat ze klauwen hebben. Dus van echt van die lange nagels. Maar er staat nergens dat ze echt een beperking hebben of zo. Dus ja, ik zou dat dan ook niet...
Nee, waarom zou je dat gaan doen dan?
Ja, omdat je toch denkt, degene die dat hebben bedacht, je gaat het toch denken van oké, iemand is eng en een heks. Dus laten we ze maar extra eng maken en ze handen geven die er anders uitzien.
Ja, terwijl waarom zou het eng zijn?
Ja.
Maar dat is hetzelfde wat wij aan het begin zeggen. Dat is misschien gek om te benoemen. Maar we zeggen dan, oh, wat een horrorscène. Maar de reden ja. dat wij dat zeggen is ja. omdat wij in al die fucking horrorfilms zien ja. wij dat soort dingen. En ja. in ons hoofd denken, oh, wat eng.
Ja.
Maar dat is natuurlijk niet eng, want het is gewoon een menselijk lichaam en dingen ja. gebeuren.
Ja.
Weet je wel?
Nee, absoluut. Absoluut.
Dus daar zit ook iets waar een soort van stukje beeldvorming wat ja, jammer is.
Het is kijk, voor mij, en daar was ik zelf natuurlijk ook schuldig aan. Ik dacht gewoon een beetje, oké, als ik mijn arm verlies, ik moet bij mijn ouders wonen, ik kan nooit meer op mezelf, ik krijg nooit meer een relatie, ik krijg nooit kinderen. Dat waren echt dingen waar ik mee bezig was, omdat ik dacht, dat kan niet meer of zo als je gehandicapt bent. Het gaat nu super goed met me. Ik heb een super leuke baan. Ik heb een hele leuke vriend. Met ja. wie ik nu op zoek ben naar een huisje. Het gaat leuk. Gewoon allemaal super goed. Ja. En dan denk ik echt van ja, toen dat gebeurde. Ik kende niemand of ik heb nooit iets gezien van iemand die een arm miste. En die zeg maar verder succesvol was.
Ja.
En toen ik een beetje ben gaan speuren. Ik weet nog, kwam ik bij de Instagram van Bethany Hamilton uit. Die surfster, haar arm is afgebeten door een haai. En dat was het eerste moment dat ik dacht, oh mijn god, er is daar gewoon een mooie vrouw, die heeft 2 kindjes, die is gewoon getrouwd en die doet het ook, die is zelfs nog pro-surfster, dus zo erg is het allemaal
nee,
niet.
Nee.
Maar dat is zo belangrijk om in de media te vinden, te kunnen vinden.
Ja, om die voorbeelden te hebben. En ook ja. voor heel veel mensen, kijk, jij bent misschien ook mentaal best wel... Door yoga was je misschien redelijk snel in staat om het goed te kunnen omzetten. Maar ik kan mm-hmm. me ook voorstellen dat er mensen zijn die dat minder goed kunnen.
Mm-hmm.
En dan zijn die voorbeelden zoals jij. En voor jou was dat dan die surfer zo ja. belangrijk.
Ja,
dat die
was heel belangrijk.
Die er meer zouden zijn,
ja.
denk ik. Zeker. Is dat ook iets waarvoor je een beetje strijdt?
Nou, daarom ben ik wel begonnen op een gegeven moment met Instagram en heb ik ook vaker mijn verhaal gedeeld. Omdat ik dat inderdaad wel echt heel belangrijk vind. Maar het is ook niet zo dat mijn Instagram bijvoorbeeld vol staat met alleen maar plaatjes dat ik allemaal yoga dingen doe met 1 arm of zo.
Nee.
Ik ben gewoon een normaal persoon en ik kan ook gewoon normale dingen doen met 1 arm. En dat is meer gewoon de boodschap die ik heel belangrijk vind. Van,
ja.
Het is allemaal niet heel spannend en... Weet je, ik snap dat als ik in mijn bikini of als ik in de zomer rondloop, dat iemand even kijkt van, oh jubel, die meid heeft 1 arm. Ik vergeet het zelf ook wel eens en denk ik, oh ja, shit, als ik in de spiegel kijk.
Ja, kijken maar, mensen veel?
Ja, mensen kijken wel veel, ja.
Ja?
Ja, maar dat snap ik ook wel. Ja, weet je, daarom, het is niet, je ziet het niet vaak. Je ziet het niet in de media, je ziet het nergens.
Nee, dus als dat meer zou veranderen, zouden mensen ook minder kijken.
Ja, dan is het niet een soort big deal of zo.
Ja. Maar daar had ik het in de podcast inderdaad met Veronique ook over. Daar zit ook inderdaad nog een beetje een verschil tussen mannen en vrouwen. Dat vrouwen nog meer dat hebben. Of dat bij mannen wordt het soms toch nog meer geaccepteerd. En vrouwen moeten echt perfecter of zo.
Ja, maar dat is precies dat gevoel wat ik had in het begin heel erg inderdaad. Ja. Van je moet een soort perfect zijn. En zeker met daten merkte ik in het begin dat ik dat ook wel moeilijk vond. Van, hoe gaat dat dan? En als ik bijvoorbeeld in de kroeg sta... Dan denk ik wel, zeker toen nog vrijgezel was, dacht ik wel dat ik minder aandacht kreeg. Want ja, als er gewoon 3 leuke meiden staan, maar eentje mist een arm. Ja, dan gaat denk ik een gast toch sneller naar de chick met 2 armen. Want ja, hè?
En dat, zo denk jij dan, maar zo...
Ja, ja dat is wel een beetje zeg maar het gevoel wat ik heb of zo. Of ja, en op een gegeven moment ben ik ook op Tinder gegaan en nou, op van die apps en... Toen heb ik het ook maar gewoon een beetje in mijn profiel gezet. Volgens mij is van 2 arms are overrated of zo.
Oh ja, leuk. Ja, je maakt er dan wel een beetje humor aan.
Ja, ja, want ja, het is ook alweer zo wat als je dan op een date aankomt. En iemand er opeens achter komt, holy shit, die chick, ja, die mist iets, weet je.
Terwijl dat zou eigenlijk ook niet hoeven.
Nee, klopt.
Want ik begrijp dat je het doet, misschien ook om uit een bepaalde onzekerheid, om niet te willen dat je iemand het voor,
nou, voor iemand zet. Anders vooral. Dat, ja, dat ik kan me voorstellen dat het best wel een shock is als je daarachter komt.
Ja, maar het zou natuurlijk niet moeten zijn.
Nee, eens. Ja, dat eens, is zeker waar.
Waar we natuurlijk ooit heen willen. En ik weet niet of het nu nog in onze generatie gaat lukken, maar het is wel mooi als dat iets soort van streven is, dat dus niet hoeft. Dat hoef je eigenlijk niet in je bio te zetten om het beeld, zeg maar.
Nee, absoluut.
Het zou mooi zijn als dat steeds meer zo is.
Ja.
En dan misschien een gekke vraag, maar mensen, je zegt mensen kijken veel, maar durven mensen er ook over te praten of er iets naar te vragen?
Ja, dat is grappig. Ik merk daar altijd heel erg qua cultuur dat heel erg verschillend is. Want toen ik bijvoorbeeld weer, ik ben later teruggegaan in India en heb daar ook even een tijdje gewoond. En daar zijn mensen echt, die hebben geen blad voor mond. Die zeggen gewoon, wat is er met je arm gebeurd? Waar is je arm? Huh? Die, soms wel is dat mensen gaan letterlijk mijn mouw even aanraken om te kijken of er echt niet iets in zat.
Ja.
Dat ging wel ver.
Dat vind ik ook eens op bij de hand. Ja. Maar dat is sowieso bij de hand als iemand aan je zit.
Ja, precies. Dat ging zeker wat ver. Maar wat ik wel heel fijn vond, is dat mensen daar wel gewoon, die kijken, maar ze vragen wel meteen. En soms werk ik er even gek van. Hey, jongens, even niet vandaag. Ja, ik ben mijn arm kwijt. Weet je, doei. Ik heb geen zin om weer voor de 100ste keer vandaag een half uur te gaan staan praten. Maar in Nederland is het juist heel erg zo dat mensen heel erg kijken, maar niet vragen. Daar is toch een soort beleefdheidsachtig iets, waardoor mensen, je ziet dat ze kijken, maar ze vragen er gewoon niks naar. En dat zie ik heel erg, dat cultureel heel verschillend is.
Ja, en wat is fijner?
Nou, een beetje ertussenin.
Ja.
Kijk, ik vind het soms al lastig dat ik zie dat mensen heel erg kijken, maar het niet vragen. En dan maak ik er zelf maar een opmerking over, oh ja, klopt, ik heb maar één arm, weet je wel. Van joh, het is, het is niet erg en je kan er gewoon wel iets over zeggen. Maar het zou inderdaad wel fijn zijn als mensen gewoon opmerken van, oh, klopt het? Zie ik nou dat je maar één arm hebt? Ja, ja, dat klopt. En dan is het ook gewoon prima, weet je wel, dat het wel opgemerkt is.
Ja,
dat
voel je ook misschien aangestaard.
Ja, ik vind het soms best wel gek als mensen inderdaad heel lang staren, maar er gewoon niks over zeggen. En denk ik, ja, wat, weet je, hallo, wat wil je precies?
Zeg gewoon iets en houd er al, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Kan je er nu goed mee omgaan? Ben je gewoon heel positief of heb je nog wel eens momenten?
Nee, eigenlijk echt nooit. Nou, ik moet zeggen, nu de laatste tijd is het wel zo. En dat komt misschien ook wel een beetje door corona. Dat ik zie dat heel veel vrienden om mij heen allemaal nieuwe hobby's aan het oppakken zijn. En dat ik denk van, oh, het zou wel heel leuk zijn als ik een muziekinstrument zou kunnen spelen. Of weet je wel, zoiets kan leren en even kan doen. Want ja, er is gewoon, ja, je moet gewoon creatief zijn en nieuwe leuke hobby's bedenken. En ja, dat is voor mij wel iets lastiger. Dus dat is wel iets wat, zeg maar, door coronatijd misschien iets meer in de picture is komen te staan. Maar verder heb ik echt nooit issues met iets.
Nee, want je hebt wel een hele vette baan.
Ja, ja, ik werk bij Buitenlandse Zaken, dus dat is echt superleuk. En ik hoop ook uiteindelijk daarmee weer naar het buitenland te gaan.
Ja, want dat reizen, dat zit gewoon zo jouw
DNA. Dat wil ik gewoon blijven doen, ja, zeker. Dus het is superleuk als ik dat met mijn werk op een gegeven moment kan gaan doen. Maar goed, ja, daarom, alles gaat gewoon goed. En ik heb ook, ik heb gewoon letterlijk niks te klagen. En daardoor denk ik er, het is ook niet dat ik elke dag als ik opsta denk, oh, ik mis een arm.
Nee.
Ik doe gewoon mijn ding. En soms denk ik even, oh ja, dit was wel even handig geweest als ik dit potje kon openmaken met twee handen, weet je wel. Maar verder,
word je ook makkelijker? Heb je zo je eigen trucjes en manieren?
Ja, zeker. Ja, ik doe alles wel. Voor als ik een paardenstaart in doe, moet ik een soort tegen een hoekje gaan staan. Of als ik een pot openmaak, doe ik het tussen mijn benen of tussen mijn voeten.
Ja.
Dus ja, ik heb daar zeker wel allemaal trucjes voor. Maar daar denk ik ook niet eens meer over na.
Nee,
want
dat
is gewoon
vanzelf.
Ja, is gewoon automatisch.
Maar dat zegt toch ook eigenlijk iets over gewoon de hersenen en het menselijk lichaam. Dat wanneer je dus iets misschien minder goed kan, dat je dus je lichaam zo in staat stelt dat je eigenlijk alles ook kan met één arm.
Ja,
en
zeker.
In het leven sowieso denk ik dat ook, als ik het weer wat breder trek naar, als iets even niet lukt.
Ja.
Als je linksom of rechtsom creatief en als je het echt wil, dan lukt het ook wel.
Ja,
en het kan zo klein zijn als inderdaad een potje openmaken, als misschien een heel groot doel bereiken in je leven.
Ja.
Maar ik vind dat altijd wel vet. Dankjewel. Ik vind je echt een mega mooi en inspirerend persoon. En ik vond het ook gewoon heel leuk om hierover te kletsen.
Ik ook, dus dat is top.
Dankjewel voor je tijd.
Dit was hem dan, de podcast Held in Eigen Verhaal. Laat me weten wat je van dit verhaal vond. En vergeet natuurlijk ook even niet te volgen, zodat je op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.